Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn u allemaal te zien vanmorgen. En vanmorgen pas is het ook leven aangehaald. U hebt allemaal 21 december overleefd. Het is soms verbazend, als ik erover nadenk. En het zijn meestal gelovigen die dan bedenken dat ze hebben uitgevonden dat de wereld zou vergaan. Ik had donderdag nog een vrouw in de winkel en die vroeg mij, wat denk je? Is morgen gebeurd? Ik zei, ik weet zeker van niet. En toen zei ze, weet je dat zeker? Ja, ik zei, dat weet ik echt zeker. Hoe weet je dat dan zeker? Ik zei, ik geloof in het woord van God. En hij zegt dat hij terugkomt en dat hij nog 1000 jaar zal regeren vanuit Jeruzalem over de aarde. In eerste plaats Israël, maar vanuit Israël over de aarde. En 1000 jaar op deze aarde, dan kan deze aarde morgen niet vergaan. Oh, zei ze, staat daar terecht? Ja, ik zei, dat staat terecht. En zo ging ze dus weg. En toen dacht ik, er is zoveel onkunde. En die gelovigen die dat bedenken, dan denk ik, lezen ze wel de Bijbel. Want deze wereld zal nog minimaal 1000 jaar bestaan. Dus we hoeven ons nergens druk over te maken. Hij zorgt voor ons. Goed, maar daar kwam ik vanmorgen niet over spreken. De vorige keer dat ik bij u mocht zijn, ben ik begonnen met de tekst uit Jozua 3 vers 9. Dat hoef ik niet op te zoeken, ik lees hem voor, het is een hele korte tekst. Daar staat, komt naderbij en hoort de woorden van de Heere uw God. Een hele mooie tekst vind ik zelf. Want dat zegt de Heere daar door de mond van Jozua tegen Israël. Maar dat zegt de Heere eigenlijk ook voortdurend tegen ons. En broeders en zusters, ik wil u met alle liefde vragen, beseffen we wat dat inhoudt? Naderen tot God en luisteren naar zijn woord. Naderen tot God. Hoe naderen wij tot God? En hoe kunnen wij naderen tot God? We kunnen alleen maar naderen tot God wanneer we buigen en knielen voor hem en voor zijn woord. We kunnen alleen maar naderen tot God door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij zegt zelf, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus alleen door hem kunnen wij door zijn genade naderen tot God. En hoe naderen we dan tot God? Volkomen met lege handen. Volkomen met lege handen. En we moeten eigenlijk de schoenen van onze voeten doen, want wanneer we naderen tot hem, dan betreden we heilige grond. En dat is de houding waarin wij kunnen naderen tot God. En dan staat er ook nog in diezelfde tekst, en hoort de woorden van de Heere uw God. En dan moeten we ons wel afvragen, horen wij de woorden van de Heere onze God? En hoe gaan we om met de woorden van de Heere onze God? Horen we het aan en gaan we dan later maar weer onze eigen gang? Want broeders en zusters, dat wil ik wel met nadruk zeggen, het is wel het heilig woord van God waar we mee te maken hebben en waar we rondom vergaderd zijn. Dat mogen we niet alleen maar aanhoren en dan maar weer naast ons neerleggen, want hij heeft ons niet voor niks zo'n dikke liefdesbrief geschreven. En hij wil dat we die liefde van hem beantwoorden. Dat we in zijn wegen wandelen, of zoals Paulus ons dat voorhoudt, dat we die loopbaan lopen die hij voor ons heeft uitgestippeld. En die loopbaan van ieder persoonlijk, die begint bij onze wedergeboorte. Toen wij tot geloof mochten komen. En die loopbaan eindigt wanneer we ons aardse pakkie afleggen. En ik hoop dat we dan allemaal op het einde van ons leven in navolging van Paulus kunnen zeggen, wat Paulus zei in 2 Timotheus 4, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden en voorts ligt voor mij gereed enzovoort. Paulus zegt hier, ik heb het geloof behouden. Dat betekent niet dat hij zijn geloof kon verliezen, maar hij is blijven staan in die hoge roeping die God voor hem op het oog had. Dat is hij blijven doen. We hebben ze pas ook gezongen, in het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. Misschien hebt u het niet echt bewust gezongen, maar dat hebben we wel gezongen. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei. Die loop tot het laatst toe doorlopen. En dan ben ik eigenlijk op het punt waar ik de vorige keer ook uitvoerig over heb mogen spreken. toen ik hier bij u was, over dat waardig wandelen. Paulus zegt, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Want die loopbaan die eindigt aan het eind van ons leven. Wanneer, als Paulus moest wandelen in die loopbaan tot het einde, moeten wij dan in navolging van hem ook niet wandelen tot het einde van ons leven? Paulus roept ons meermalen op om toch vooral waardig te wandelen. Doen we dat dan ook? Of zeggen we, we hebben reeds alles ontvangen. Al de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En we hoeven ons nergens meer druk om te maken. Maar dat is wel wat ik vaak om me heen hoor. En ook zie gebeuren. En weet u wat je dan krijgt? Dan krijg je, vergeef me het woord, maar dan krijg je lauwe gelovigen. Dan krijg je luie gelovigen. Want we hebben immers alles al ontvangen. En weet u wat er in Jeremia 48 vers 10 staat over die lauwheid? Ja, schrik niet. Vervloekt is een ieder die het werk des Heren met lauwheid verricht. In de HSV staat het woord traag, maar dat is hetzelfde. En wanneer we dit naar de context van nu verplaatsen, betekent dat niet dat we verloren zijn. Of verloren kunnen gaan. Maar het geeft wel aan dat de Heere lauwheid een gruwel is. Want we hebben met dezelfde God te maken, die toen en nu een hekel heeft aan lauwheid. Die God die wil dat wij het werk des Heren, wat Hij door ons heen wil verrichten, met ijver en oprechtheid doen. En wat is nu het werk des Heren in onze dagen? Dat werk des Heren vloeit voort uit zijn rijke genade. Dat genadewerk van de Heren in onze dagen is dat Hij ten eerste het evangelie van Johannes laat klinken in deze wereld voor ongelovigen. Waardoor alle mensen tot geloof kunnen komen. Dat klinkt voor iedereen en iedereen mag komen. En dat is genade. En ten tweede klinkt er een evangelie voor de gelovigen. En dat is het evangelie van Paulus, wat hij in zijn latere brieven mag bekendmaken. Daarin laat God zien dat hij uit gelovigen, die door het Johannes-evangelie tot geloof zijn gekomen, kiest voor zijn lichaam. Het lichaam van Christus. En dat is een nog verdergaande genade. Dat is overweldigende genade. En dat is het werk wat God in onze dagen doet. En verder wil God in ons werken door zijn genade. Hij wil ons opvoeden. Hij wil ons opvoeden tot zonen, zodat wij in staat zijn de erfenis die Hij voor ons op het oog heeft ook te kunnen ontvangen. En God wil dat wij die roeping, onze roeping, waardig wandelen. Dat wij zijn werk, wat Hij in ons wil verrichten, niet met lauwheid verrichten. Maar dat wij ons uitstrekken naar de hemelse dingen, dat we daarmee bezig zijn. Dat we dat met ijver doen. Wat kan de Heer behagen? Dat we navolgers worden van Hem, van Christus. En dat we navolgers worden van Paulus. Waartoe we zo vaak in Paulus' brieven worden opgeroepen. En Paulus zag ook in zijn tijd het grote gevaar voor broeders en zusters van een afdwalen. En de grote bewogenheid van Paulus, die blijkt ook steeds uit zijn veelvuldige oproepen. En zijn vurige gebeden voor gelovigen. Het gaat steeds om gelovigen. We gaan samen een tekst lezen, het Colossenzen 1. Waaruit de grote bewogenheid van Paulus ook blijkt, Colossenzen 1, vers 9. En dat zegt Paulus. Ik lees uit de NBG hoor. Die ligt mij nog het beste. Dus als het een beetje anders is dan in uw Bijbel, dan moet u me dat niet kwalijk nemen. Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 9. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet voor u te bidden en te vragen. Wie zijn die u? Dan moeten we altijd goed in de gaten houden waar het hier over gaat. Het is de Colossenzenbrief. De geadresseerden van de Colossenzenbrief, dat zijn die apart geplaatsten en die getrouwen. Net als de Efezebrief en de Filippenzenbrief. Die groep, die behoort bij het lichaam van Christus. En daar zegt Paulus tegen, Nog een keer bij het begin, vers 9. Daarom houden wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u, voor die groep dus, te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis, dat is epignosis, dat is de bovenkennis, van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Een prachtige tekst. Daarboven roept Paulus ook de gelovigen op om toch vooral heel voortdurend voor elkaar te bidden. Om voortdurend ook voor elkaar waakzaam te zijn. Met de nadruk op dat voortdurend. En dan gaan we lezen een tekst uit Efeze. Efeze 6. Efeze 6 is het hoofdstuk van de wapenrusting. En dan lezen we in Efeze 6, vers 18. Daar zegt Paulus ook weer tegen diezelfde mensen, hè, tegen diezelfde groep van gelovigen. En bid daarbij met aanhoudend, hè, bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, dus voor elkaar. Ja? En wat doen we daarmee, met die oproep? En waarom die oproep van Paulus? Wat is hier aan de hand? Paulus vraagt hier aan de geadresseerden van de Efezebrief, dus aan die apart geplaatsten en getrouwen, om toch vooral met aanhoudend gebed en smeking, bij elke gelegenheid in de geest, te bidden voor diezelfde groep gelovigen, voor die apart geplaatsten en getrouwen. Dus Paulus vraagt hier dat we voor elkaar bidden en waakzaam zijn. En dat is heel bijzonder, broeders en zusters, want dat laat wat aan ons zien. We hebben gezien, het betreft gelovigen, ze zijn behouden. Hun behoud ligt vast in Christus Jezus. Daar hoefden die gelovigen niet voor te bidden. Daar kun je alleen maar voor danken. Nou zullen velen misschien denken, dan is toch alles klaar? Want wie in deze tijd behouden is, die hoort bij het lichaam van Christus. Horen we dat niet steeds? Maar zo is het niet. Waarom dan deze zo dringende oproep van Paulus? Het gaat hier in Efeze 6 om het aantrekken van de wapenrusting. En waartoe dient die wapenrusting? Broeders en zusters, die wapenrusting die dient om toch vooral waardig te kunnen wandelen. In de roeping waarmee je geroepen bent. En om stand te kunnen houden in die waardige wandel. Die wapenrusting dient ons om bescherming te geven tegen de verleidingen van de machten der lucht. Want die machten der lucht, die boze geesten, die willen niets liever dan dat we lui zijn. Aan ons behoud kunnen ze niks doen, maar wel aan onze wandel. Want ze beseffen ook nog drommels goed dat wij de plaats mogen innemen die zij eerst boven hadden vroeger. En die wandel is het waar Paulus voortdurend op hamert. Paulus zegt in die tekst die we net hebben gelezen, dat we wakende moeten zijn met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Het is wel een kwestie van volhouden. En broeders en zusters, doen we dat voor elkaar? En waarom zouden we dat doen voor elkaar? Blijkbaar is dat waakzaam zijn voor elkaar nodig. Nodig om toch vooral niet lauw te worden. Maar met alle volharding te blijven lopen in de loopbaan die God voor een ieder persoonlijk op het oog heeft. Om te jagen naar de prijs der roeping Gods. Dat is ook zoiets waar we door Paulus steeds toe worden opgeroepen. Want als we dat niet doen, geen gevolg geven aan die voortdurende oproep en niet gaan wandelen, onze roeping waardig, dan heeft dat gevolgen voor onze persoonlijke positie in Christus. Dat heeft geen gevolgen voor ons behoud. Maar dat heeft wel gevolgen voor het behoren van het lichaam van Christus. En daarom is Paulus zo voortdurend bewogen om de broeders en zusters om hem heen. En dat wil ik proberen u vanmorgen aan de hand van het woord aan te tonen. Daarbij moet u niet mij geloven. Maar u bent zelf verantwoordelijk om de dingen uit het woord te toetsen. Dat heilig woord van God, waar de waarheid is. U moet ook altijd oppassen, broeders en zusters, dat u niet afhankelijk wordt van geen enkele voorganger. En dat u niet na een spreekbaar zomaar zegt, wat was het weer mooi. Maar dat u persoonlijk al het gebrachte toetst aan Gods woord. En wanneer naar die toetsen blijkt dat die dingen zo zijn, dan pas kunt u het ook in uw hart vastleggen. En dan pas kunt u zeggen, dank u wel Heere, dat u mij weer wilde leren door uw woord. We moeten leren om zelfstandige gelovigen te zijn, met een heel persoonlijke relatie in Christus. En dan krijgt u van hem ook geopende ogen des harten, om zijn woord te verstaan. We hebben het de vorige keer ook uitvoerig gehad over Gods uitverkiezing uit gelovigen, Efeze 1 vers 4. We hebben de vorige keer ook gezien dat door de gebruikte Griekse tekst, de Aoristus 1, wij nog niet gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in hemelse gewesten, maar dat dat een proces is waar God mee bezig is. En ik heb toen het voorbeeld genoemd van Jozua 1, waar de Heer tegen Israël zei, dat overal waar zij hun voeten zetten, Jozua 1 vers 3 staat dat, dat zij dat land van de Heer zouden ontvangen. Maar ze moesten wel wandelen. Als ze niet gingen wandelen, dan kregen ze ook niks. En dat wij precies zo ons hart mogen zetten op al de zegeningen die God in zijn woord aan ons wil openbaren. Dat wij dan die zegeningen één voor één van hem ontvangen. Stap voor stap. Dat wij dan geopende ogen des harten ontvangen. En ook heb ik toen gezegd en aangetoond uit het woord dat er voorwaarden aan vastzitten om die zegeningen één voor één in ontvangst te kunnen nemen. Dat alles met onze wandel in Christus te maken heeft. En we hebben toen ook gezien dat het een roeping van God is. En dat we die roeping waardig moeten wandelen. En hoe kunnen we nou onze roeping waardig wandelen? Ik denk dat we dan het beste naar ons grote voorbeeld, in dit geval Israël, moeten kijken. Als we er even bij stilstaan, ze zijn door de Jordaan getrokken. Dat doortrekken na 40 jaar, dat doortrekken door de Jordaan, dat is een beeld van het sterven en opstaan met Christus. Dat mochten wij ook doen. Daarna kwamen ze aan de overkant. Toen gebeurde dat op Gilgal, dat het hele volk werd besneden. Zo mogen ook wij die besnijdenis des harten in ons leven beleven. Laten gebeuren. Laat dat gebeuren, broeders en zusters. Houd je vlees voor dood. Ja. En dan komt het feest. Na die besnijdenis kwam voor Israël het paasfeest. En ook nadat wij die besnijdenis van ons hart hebben doorleefd, komt ook voor ons het feest des Heren. En wanneer we dan die besnijdenis van ons hart toelaten, dan zullen we ook ontdekken dat dat een voortdurend proces is. Want we komen steeds weer ons oude vlees tegen. En voortdurend moeten we er weer bij bepaald worden hoe het zit en dat het eigenlijk dood is. We moeten leren zoeken de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. We gaan nog een tekst lezen uit Filippenzen 3. Waar Paulus ook zegt dat we die dingen die van de aarde zijn achter ons moeten laten. De oude dingen achter ons moeten laten. Filippenzen 3 vers 14. Dan zegt Paulus. Filippenzen 3 vers 14. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods. Die boven is. In Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt, u mag het net zo goed lezen, die volwassen zijn, al dus gezind zijn. Aan de roeping Gods blijkt dus dat er een prijs aan vast zit. En waar is die prijs? De prijs der roeping Gods hebben we gelezen. Dat hebben we net gelezen, die prijs is boven. En die prijs is in Christus Jezus. De prijs, broeders en zusters, is ook Christus prijs. En net zoals het Christus roeping is, waar de leden van het lichaam van Christus in zullen delen, is het ook Christus prijs die wij zullen mogen ontvangen. We gaan nog een tekst lezen over die prijs. Dat is hetzelfde hoofdstuk, maar dan in vers 7. Dan zegt Paulus, maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles op prijs gegeven en houd het voor vuilnis. Paulus hield al het oude voor vuilnis. Drek staat er in de Statenvertaling. Waarom doet Paulus dat? Dat staat er nog achteraan. Opdat ik Christus mogen winnen. Dus wat valt er te winnen? Een krans? Een kroon? Ja, dat hoort er ook bij. Dat is een onderdeel van de prijs. Maar de prijs is Christus. Opdat ik Christus mogen winnen. Dat staat er duidelijk. En alles wat in hem is. Dat is belangrijk, broeders en zusters, dat we dat beseffen. Alles in hem. Dat betekent dat we deel zullen krijgen aan alles wat Christus ook deelachtig is geworden. Het was immers Christus' roeping. En het betreft ook Christus' prijs die de getrouwen ten deel zal vallen. Niet meer, maar ook niet minder. Dat woord prijs in het Grieks is brabeion. En dat is afgeleid van het Griekse brabeus. Dat betekent scheidsrechter. En die brabeus, dat was de scheidsrechter bij de Griekse Spelen. Dus prijs is brabeion en scheidsrechter is brabeus. Dan gaan we een tekst lezen waar we ook dat woord in afgeleide vorm tegenkomen, over die scheidsrechter. Kolossenzen 2 vers 18. Kolossenzen 2 vers 18. Daar staat: laat niemand u de prijs doen missen. In HSV staat: laat u niet de prijs ontzeggen. Dat is hetzelfde. Nog een keer: laat niemand u de prijs doen missen. Wie? Wie zijn dit? Wie kan hier de prijs missen? Dat zijn diezelfde apart geplaatsten en getrouwen. Die kunnen dus die prijs missen. Door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden, opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Dat is aardsgezind, ben je dan. Terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Dus zo kan je dus de prijs missen. Komen we dadelijk ook nog wel op terug. Zo konden die apart geplaatsten en getrouwen de prijs missen. Voor prijs missen staat er het Griekse woord kata brabeio. Brabion was prijs, brabeio scheidsrechter. En hier zit ook dat woord brabeio in, maar dan staat er nog kata voor. En eigenlijk is de echte betekenis van kata brabeio een beetje wegvertaald. Want als je het beter zou vertalen, dan staat er eigenlijk disqualificatie door de scheidsrechter. En wie disqualificeert? De scheidsrechter. En wie is de scheidsrechter in ons leven? De Heere Jezus Christus. Dus Christus kan je disqualificeren. Laat niemand u de prijs doen missen. Dit betekent, wanneer je geroepen wordt en je geen acht slaapt op zijn roeping, of je wilt er niet van horen, van die hoge boodschap van Paulus, dan zul je daarvan worden gedisqualificeerd. Dan zul je niet in aanmerking komen voor je geroepen positie. Voor die prijs der roeping Gods. Ik heb dat niet bedacht, broeders en zusters, maar dat staat echt in het woord. Dan word je gedisqualificeerd. Dan leid je schade. Dat is die schade die we ook in Filippenzen 2 tegenkomen. Waar gelovigen waren die wandelden als vijanden van het kruis van Christus. Dat gaan we direct nog lezen. Let eens op, die disqualificatie betreft uitsluitend iemands positie. Je behoud raak je nooit meer kwijt. Dat ligt vast in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Maar het ingelijfd zijn en het ingelijfd blijven in het lichaam van Christus hangt af van iemands wandel. Hangt af van iemands gezindheid. Wanneer we nou nog eens die tekst lezen uit Kolossenzen 2, die we nog voor ons hebben, dan heel kort samengevat, dan staat er eigenlijk: laat niemand worden gedisqualificeerd, doordat hij zich niet houdt aan het hoofd. En dan gaan we naar die andere tekst die we zouden lezen, Filippenzen 3 vers 17. Daar lezen we ook over die disqualificatie. Filippenzen 3 vers 17. Daar roept Paulus ons op om hem na te volgen. Filippenzen 3 vers 17. Wees allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen, en dat zijn ook gelovigen, die wandelen Ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, Paulus die huilt erom, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, daar heb je die disqualificatie. Hun God is de buik, en hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Ja. Er is nog een heel groot voorbeeld in de Bijbel van een hele grote groep mensen die werden gedisqualificeerd. Wanneer we lezen dat het volk Israël door Mozes uit Egypte werd geleid, hoe ging dat in zijn werk? We weten het allemaal wel. Ze moesten een lam slachten. En het bloed van het lam moesten ze aan de deurposten van hun huis strijken. Zo werd het gehele volk Israël door het bloed van het lam gered. Het waren verlosten die uit Egypte trokken. Ze hadden van God de belofte van een land overvloeiende van melk en honing. Notabene de belofte van God zelf. Een belofte dat ze zouden erven. De erfenis lag voor hen klaar. Maar wat gebeurde er? Kregen ze hun erfenis? Nee, die kregen ze niet. Dat was wel Gods belofte, maar ze kregen hem niet. Waarom niet? Door hun ongeloof. Door het niet gaan staan op die belofte van God. En ze stierven allen in de woestijn. Waren ze toen verloren? Dat lezen we nergens. Maar ze beërven het land niet. Ze werden gedisqualificeerd van hun erfenis. En er kwamen anderen, een heel nieuw geslacht, voor hen in de plaats die het land wel beërfden. Deze dingen zijn ook ons tot voorbeeld. En wanneer word je nou geroepen? Zodra je van deze dingen hoort, en God de Vader geeft je geopende ogen des harten om die dingen te begrijpen, deze hoge dingen van Paulus, dan ben je geroepen. Als je deze dingen hoort, dus als je geroepen wordt, dan dien je die roeping wel te bevestigen in je leven. Dan dien je die roeping wel te beantwoorden. Dan dien je die roeping ook vast te maken. Dan dien je waardig te gewandelen in die roeping waarmee God je roept. En dan dien je ook dat kruis op je te nemen. Dan dien je ook die besnijdenis van je hart in je leven toe te laten. Doe je dat niet, dat hebben we net gezien in het woord, dan kan je afgewezen worden van de positie en de plek die God met je op het oog heeft. Want er is echt sprake van disqualificatie van gelovigen in het woord. Laat niemand u de prijs doen missen, zegt Paulus, tegen die gelovigen. En om die prijs te behalen, moet je naar beneden gaan. Moet je jezelf vernederen. Moet je de besnijdenis van je hart echt toelaten. En als je dan naar beneden gaat, dan kom je juist boven. Wanneer we jagen, ontvangen we ook nog een kruis. Wanneer we de prijs willen ontvangen, ontvangen we eerst een kruis. Want zonder kruis geen kroon. De kroon zit overigens in de prijs. Daar komen we direct nog op terug. Ook Christus, dat voorbeeld van Filippenzen 2. Die grote vernedering van hem. Laat die gezindheid in u zijn. Weet u nu wel, die tekst. En dan lezen we, dan even verder lezen we. En hij heeft zich geweldig vernederd. Maar daarom werd hij ook uitermate verhoogd. Ook bij hem zien we dat. Die vernedering en de verhoging. Dus eerst jezelf verliezen. Je oude mens. Alle eigen werken. Alle eigen inspanningen opgeven. Die gezindheid kennen wij van nature niet. Maar we zien hem wel bij de Heere Jezus Christus. En we worden opgeroepen om hem en Paulus te volgen. Laat die gezindheid van hem in u zijn. Dat is een gezindheid die het eigen ik met trappen steeds naar beneden voert. Kijk nog eens één keer naar Paulus. Wat was hij een hoogstaand persoon in Israël. Opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Hij bezat echt een positie. Hij was in aanzien. Maar toen hij letterlijk door Christus in zijn kraag werd gegrepen, wat bleef daarvan over toen hij daadwerkelijk ging lopen in de loopbaan die God voor hem op het oog had? Bijna iedereen spuugde op hem. Overal werd hij eruit gegooid. De ene verdrukking na de andere stond hem te wachten. Maar hij bleef staan in die strijd, want hij wist waar hij het voor deed. En hij bleef bewogen voor broeders en zusters, om hen toch vooral mee te krijgen op die loopbaan. Die loopbaan die naar de overwinning zou leiden. Die loopbaan die naar de prijs, dat is Christus, zou leiden. En dat is ons voorbeeld, broeders en zusters. Nou, één keer voor alle duidelijkheid. Want veel mensen hebben er vaak moeite mee om te onderscheiden de staat van de gelovigen en de toestand van de gelovigen. Dat wordt heel vaak door elkaar heen gehaald. Dat moeten we niet doen. Het zijn twee verschillende dingen. Die beide met Gods grote genade hebben te maken. De staat van de gelovigen in Christus is altijd onveranderlijk dezelfde. Ik heb het ook al eerder gezegd vanmorgen, maar ik zeg het nog een keer. Dat ligt aan Gods kant. Dat ligt in Christus volbrachte werk. En die kan je nooit verliezen. Hij blijft getrouw, zichzelf verloochenen kan hij niet. Ons behoud is vast en zeker in Christus Jezus. Maar de toestand van een gelovige, dat ligt aan mijn kant. Dat is mijn verantwoordelijkheid, dat is uw verantwoordelijkheid. En die kan verschillen. In de eerste plaats is mijn gezindheid van groot belang. En het ligt eraan hoe ik in die gezindheid heb mogen groeien in het geloof. En of ik vanuit het kindschap doorgegroeid ben naar de volwassenheid. Zoals het normaal eigenlijk zou moeten gebeuren. En of ik gehoorzaam ben. Of ik echt wandel op Gods weg. Mij richt op het woord. En of ik op die baan blijf. Mijn baan. Of ik let op het wit van de strepen van mijn baan. En dat alles heeft te maken met onze gezindheid. En hoe kun je nou die prijs behalen? In Hebreeën 6 vers 1 zegt Paulus in een heel ander verband, laten we ons richten op het volkomene. Dat betekent eigenlijk dat wij, dat er staat, laten wij dan voortvaren naar de volmaaktheid. Nog beter vertaald is eigenlijk, laten we voortvaren naar de volwassenheid. Want volwassen en volmaaktheid is in het Grieks één en hetzelfde woord. Je kunt het door beide vertalen. En die prijs der roeping Gods, broeders en zusters, die zit vast aan de volwassenheid. Want we weten allemaal, een kind kan niet erven. Daarvoor moet je opwassen tot zoon. Er is in Gods woord sprake van drie zonen. En hier is een aparte bijbelstudie van te maken, dat doen we even niet, maar even heel kort. De eerste zoon, Israël, die heeft een aardse bestemming. En de tweede zoon, de gemeente van eerstgeborenen, die heeft een hemelse bestemming. En de derde zoon, dat is het lichaam van Christus, die heeft een bovenhemelse bestemming. En wanneer we het woord zouden bestuderen, dan zullen we ontdekken dat alle zonen, ook het lichaam van Christus, tot volwassenheid moet komen om te kunnen erven. Om echt de zoonplaats te kunnen, te mogen innemen. En daarvoor spant Paulus zich ook zo enorm in. Om de gelovigen, de geadresseerden van zijn late brieven, te laten opwassen tot de volwassenheid, tot het zoonschap. En daar lezen we ook nog een tekst over, Colossenzen 1, vers 28. Colossenzen 1, vers 28. En dan zie je ook weer de inspanning van Paulus voor de Colossenzen. Die grote bewogenheid van hem, voortdurend. Colossenzen 1, vers 28. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid. Waarom? En dat staat erachteraan. Om ieder mens in Christus volmaakt, dat is volwassen, te doen zijn. En hiervoor span ik mij ook in, zegt Paulus, onder zware strijd. Naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Paulus stond er niet alleen voor. Het was Christus' kracht die in hem werkte. Maar daarom spant Paulus in, om ieder mens volwassen te doen zijn. Om die gelovigen, die geadresserend, bij de Colossensenbrief, volwassen te laten worden. Onder zware strijd, het kruis van Christus op zich nemen. Willen lijden om Christus wil, daar ging het om. Om mensen op te voeden. Dat ze niet in hun kindschap zouden blijven steken. Dat ze geen zuigelingen zouden blijven. Dat ze geen onmondigen zouden blijven. Maar Paulus die jaagde ernaar om de mensen tot volwassenheid te laten groeien. Hij wil dat er groei is. Hij wil ze leiden, die kinderen, die geadresseerden van de Colossensenbrief, nogmaals, tot de volwassenheid. Colossensen 2, één hoofdstuk verder, staat ook nog zo'n tekst. Colossensen 2, vers 2. Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volwassen inzicht. Dat staat er. Volledig, maar het is een volwassen inzicht. En ze het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus ook hier weer, volwassen inzicht. Een volwassene, wat heeft hij als kenmerk? Het gaat, broeders en zusters, om een volwassen inzicht. Een volwassene die jaagt naar een volwassen inzicht in de schrift. En die ontvangt een volwassen inzicht in de roeping en een kind niet. Een kind heeft geen weet van de rechte prediking, maar een volwassene wel. Daarbij moeten we goed bedenken dat niet iedereen even ver is op die loopbaan. Maar de maatstaf, broeders en zusters, is onze gezindheid. De gezindheid van ons hart. En welke gezindheid moeten we nou krijgen? Nou, die gezindheid van de apostel Paulus. Weest allen mijn navolgers, hebben we zo pas gelezen. En ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons dat voorbeeld hebt. En als je zo met hem als voorbeeld verder gaat, dan ga je winnen. Dat leidt tot de eindstreep. Want het leven is mij Christus en het sterven is gewin, zegt Paulus. Daar heb je de winst. Het lopen van die wedloop loopt dus uit op het kennen van de Heere Jezus Christus. Want broeders en zusters, daar gaat het om. Het kennen van de Heere Jezus Christus. En wat valt er nou te winnen? Wat is nou de prijs? Het gaat erom dat wij Christus winnen. En dat is winnen. Hij is de prijs. En alles wat met hem te maken heeft, zijn positie, zijn dood, zijn opstanding en de kracht van zijn opstanding en het heersen in hem, alles in hem. Het is niet zo dat we eventueel een kroon of een krans zouden kunnen missen wanneer we niet helemaal goed wandelen. We kunnen alles winnen of alles verliezen. Het is het een of het ander. Daar gaat het om in de loopbaan. Het is echt alles of niets. De prijs is Christus. En is in Christus en alles in hem. En dat zegt het woord ook. Colossenzen 1 vers 26 gaan we ook nog even samen lezen. Waarom dacht ik nog Colossenzen voor ons niet? Of dacht ik wel? Colossenzen 1 vers 26. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun. Dus die heiligen heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. En dan komt het, Christus in u staat er. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En van die prijs spreekt ook, we kennen die teksten allemaal wel, Efeze 2. Dat spreekt over een mede levend gemaakt. Een mede opgewekt worden. Een mede een plaats gegeven zijn. En Efeze 3 lezen we ook van die dingen, over mede-erfgenamen, medeleden, dat hetzelfde lichaam behoren, medegenoten. Dat bedoelen en zusters, deze dingen samengevat. Allen die tot het lichaam van Christus behoren, die zijn op dezelfde manier als Christus gezegend. In de vertaling lezen we vaak mede. Maar dat is een hele zwakke vertaling van de werkelijke betekenis van het woordje sun, wat er in het Griek staat. Want die werkelijke betekenis van sun, die drukt een absolute onderlinge gelijkheid uit van alle leden, inclusief Christus. Dit betekent dat ieder lid van het lichaam van Christus op absoluut gelijke wijze deelt in de erfenis en de positie en de plaatsing in de hemel en het met hem als koning heersen. Al die dingen, totaal, volledig gelijk. En nu wou ik graag dat schemaatje even op het bord hebben. Want dan heb ik een schema, ik heb het opgezocht, allemaal van sun, wat er allemaal staat in de Bijbel. Ik heb 10 keer gevonden. En dat heeft allemaal met het lichaam van Christus te maken. Daar staat hij. Met hem begraven, medelevend gemaakt, mede opgewekt, mede een plaats gegeven, mede erfgenamen, mede leden. Dat is van hetzelfde lichaam. Mede genoten. Mede gebouwd worden. Met hem verschijnen. En met hem als koningen heersen. En dan staat allemaal waar het vandaan komt. Ja, hé. Hey. de teksten staan erbij. Sun en hapto. En waar het allemaal vandaan komt. Maar dat woordje sun en die verbindenis met die woorden. Dat geeft allemaal aan. Echt identiek met Christus. En dat heeft allemaal op ons betrekking. Broeders en zusters, als je hierover nadenkt, en ik heb er veel over nagedacht, dan word je heel stil. Dat is zo ontzettend rijk. Dat we al deze zegeningen in Christus deelachtig kunnen worden. Dat is echt bijzonder rijk. Je moet er zelf eens over nadenken. U kan het voor mij, dit hele verhaal van vanmorgen, ook op papier krijgen, inclusief dit schema. Dan moet u straks even uw naam invullen met een e-mailadres en dan stuur ik het u toe. Maar volledige gelijkheid wordt hier uitgedrukt. In alle opzichten. Hier mekeert niets aan en hier ontbreekt ook niets aan. En al deze overweldigende zegeningen zullen aan de leden van het lichaam van Christus op dezelfde manier aan alle leden geschonken worden. Zoals ze aan Christus gegeven zijn. Het is niet zo dat er bijvoorbeeld een kroon aan zal kunnen ontbreken of iets anders. Het is volkomen compleet. Echt compleet en identiek. Is dit geen overweldigende genade? Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 7, ik zal het voorlezen. Zo van u allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf. Omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. En in vers 29 van Filippenzen 1, want aan u is de genade verleend, voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Ook dat lijden, dat is overweldigende genade. Dat is genade op genade. Dat betekent genade in plaats van genade. Want we hadden al genade ontvangen toen we tot geloof kwamen. Maar deze genade, zun, steekt boven alles uit. En in die overweldige genade mogen we roemen. Hij is de prijs, Christus. En alles in hem. Ik heb de verkeerde pagina. Nog even ter verduidelijking. Waar is Christus nu, broeders en zusters? Waar is Christus geplaatst? In de rechterhand van God. Hij zit daar als overwinnaar. En daar, in die rechterhand van God, is ook de positie van allen die tot het lichaam van Christus behoren. Ja toch? En wanneer we dan bedenken dat die rechterhand van God de betekenis heeft van het zitten in de macht van God, en macht betekent heersen, en heersen betekent dat je een kroon zult ontvangen, dan is het totaal ondenkbaar dat er één lid geen kroon zal ontvangen. Allen die tot zijn lichaam behoren, hebben en zullen alles in Christus ontvangen. En als we dan zo'n tekst tegenkomen waar sprake is van een krans of een kroon, zoals bijvoorbeeld Filippenzen 4 vers 1, ik lees hem even voor. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon staat al zo vast in de Here. Dan zou je zeggen, zie, de prijs is de kroon. Maar Paulus zegt dit, dat de kroon, hij weet drommels goed, dat de prijs is Christus en daar hoort de kroon bij. En ook zo'n tekst als 2 Timotheüs 2 vers 5. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Paulus moet ook het duidelijk maken. Hij moet duidelijk maken dat de loopbaan net is als een wedstrijd. En bij een wedstrijd ontvang je een krans om je nek. Maar bij deze wedstrijd die ons aangaat, ontvang je de prijs. En dat is veel hoger dan die krans. De prijs is alles in Christus. Ja. En omdat er zoveel op het spel staat, broeders en zusters, waarschuwt en vermaant Paulus ook voortdurend om toch vooral die loop in alle rust en vertrouwen aan Christus' hand te lopen. En daarom zegt Paulus ook in Efeze 6 vers 18, de tekst die ik in het begin heb voorgelezen, ik lees hem nu alleen maar voor, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken. Bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor elkaar. Voor alle heiligen staat er, maar dat betekent voor elkaar. Ik ben me ervan bewust, broeders en zusters, dat ik nog lang niet alles aangaande dit onderwerp heb behandeld. Er is nog veel over te zeggen. Maar ik heb in deze Bijbelstudie een aanloop tot dit onderwerp willen geven. Zodat we zelf hiermee aan de slag kunnen. En zo moeten we eigenlijk ook elke spreekbeurt, elke Bijbelstudie als een handvat zien, waar we zelf mee verder kunnen met het woord. Want het zal u misschien ook zo gaan als mij. Wanneer je dan in zo'n Bijbelstudie zit, dan gaan je gedachten soms alle kanten op. En dat raakt dan weer andere kanten van het onderwerp. En ik denk dat dat ook de bedoeling is. Het is een biddend overdenken. En het zelf ter hand nemen van het woord. En daarvoor, en dat wil ik met alle nadruk zeggen, en ik zeg dat geloof ik iedere keer, maar het is ook zo belangrijk, daarvoor is het noodzakelijk om een bereër te zijn. Als een bereër nagaan of deze dingen zo zijn. Zelf het woord ter hand nemen. En niet zomaar je dingen laten aanpraten. Maar door persoonlijke Bijbelstudie, door het woord de dingen vastleggen in je hart. In je hart. Want alleen het woord heeft zeggenschap. En alleen op die manier, dan worden ze ook voor jou. Als je het zelf onderzoekt en vastlegt. En wanneer je al biddende deze dingen aan de hand van het woord onderzoekt, dat je dus bidt voor wijsheid en inzicht en ook voor elkaar, dan geeft God je ook geopende ogen des harten. Dan geeft God je ook inzicht in zijn woord. Tegen ons zegt Paulus, in hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Staat in Filippenzen 3 vers 16. In dat spoor dan ook verder. En dat is onze opdracht. Verder lopen op de loopbaan aan de hand van Paulus met hem als voorbeeld. In de goede gezindheid. In die gezindheid welke ook in Christus Jezus was. Het is een geweldige waarheid dat de Heere zijn heerlijkheid, die hij bij de Vader had, heeft opgegeven. En dat hij door zijn gehoorzaamheid alles heeft volbracht. En de zonde van de hele wereld heeft verzoend. Daarmee heeft hij ook de ganse wet vervuld. Hij was het enige offer dat de prijs kon betalen. Voor altijd. Nooit hoeft er meer één offer te worden gebracht. Het is volbracht, heeft hij gezegd. En als we dan het feest van Christus geboorte vieren, laat dan die gezindheid in u zijn. Welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde, het Goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. Dat kindje. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En dat is zo mooi, hè? Dat staat er. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Dit laatste is toekomst. Deze tekst kennen we allemaal. Maar broeders en zusters, willen wij ook die weg gaan? Die weg van vernedering? Van buigen voor Christus? Van je hart laten besnijden? De oude dingen wegdoen? Je eigen vlees voor dood houden? Ik wil nog één tekst als slot lezen met u. Uit Romeinen 15. Daar staat, al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven. Opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Onze hoop. De God nu der volharding en der vertroosting geven u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn. Naar het voorbeeld van Christus Jezus. Opdat gij eendrachtig uit één mond God de Vader van onze Heere Jezus Christus moogt verheerlijken. Tot zover. Amen. Zullen we samen danken. Ja. Dank u wel, Heere, voor uw oostenrijke woord, Heer. Dank u, Heer, dat uw woord ook mag zijn voor ons als een lamp op ons pad, wat ons de weg wil wijzen, wat ons rijk wil maken, Heer. En dank u dat we daaruit ook mogen leren, Heere, wie u bent, hoe groot u bent, Heere. Dank, Heere, dat u ook ons voorhoudt in uw woord, dat we ja, ook voor elkaar mogen bidden, Heere, voortdurend. En ook voor elkaar mogen waken, Heer. En te vragen, Heere, dat we met de rechte kennis van uw wil vervuld mogen worden, Heer, dat we ook in ons denken volwassen mogen worden. Ja, Heer, dat we mogen opwassen tot het zoonschap, tot zonen. Zodat we in staat zijn, Heer, om de erfenis in ontvangst te nemen. Uw erfenis, Heer, uw prijs. Dank u, Heer, dat u het allemaal zo heeft gemaakt. Ja, Heer, u kent ons. U kent onze harten, u kent onze gezindheid. Laat die zo zijn, Heer, zodat wij van u mogen leren. Dat dat steeds ons gebed mag zijn. Heere, wat wilt u dat we doen? Dat we zo ook het nieuwe jaar mogen ingaan, Heere, en met u aan onze zijde. En dank, Heere, wanneer we dan bezig gaan met uw woord, Heere, dat u ons dan ook die geopende ogen des harten wilt geven, Heere, om te onderscheiden waar het op aankomt, Heere, en dat we mogen groeien in u. Heere, wil zo met een ieder van ons zijn, Heere, en ons leiden in uw waarheid, in uw wijsheid. U kent onze harten, Heere, u weet wat we nodig hebben. Dank u, Heere, dat we het in uw hand mogen leggen, allemaal. Om Christus wil. Amen. Gaan we dan.